spreek je uit de 12e zondag afdeling, de 32e vraag en het antwoord. Heidelbergse Catechisme zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar vraagt de onderwijzer, maar waarom wordt gij een christen genaamd? En die antwoord daarop, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en al zo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Je had hierboven geschreven, Christus en de Christenen. En zouden letten, door het geloof en zijn zalving, profeet, priester en koning. Vorige week hebben we hoofdzakelijk bij het begin van dit antwoord stilgestaan, door het geloof een lidmaat van Christus. En dat hebben wij sterk mogen beklemtonen als de kern waar het eigenlijk over loopt aan onze zijde. Want wie zal zich kunnen vertroosten en wie zal vertroost kunnen worden buiten dat geloof met het eeuwig welbehagen God in Christus? Met zijn verkiezende liefde. Dat kan alleen waar het geloof door de Heilige Geest en het Woord gewerkt wordt in de harten om de ogen te richten op de goddelijke barmhartigheid in Christus Jezus. En daarom is het zo'n schoon, zakelijk, kort antwoord door het geloof. Een lidmaat van Christus. En al zo zijn zalving deelachtig. Het geloof is dus ook het kanaal, het instrument, waardoor, hoewel het geloof ook zelf een gewrocht is van de Heilige Geest, werkt dat geloof tegelijkertijd ook weer als een kanaal of instrument om de zalving van Christus, waardoor hij ambtelijk bediend is in zijn leven, dat die zalving hun deel mag zijn. En we hebben daarbij wel gezegd, wanneer gij deze zaken allemaal zoekt bevestigd in uzelf, dan kan niet anders dan wanhopigheid en duisternis u de ogen verdonkeren. Maar wanneer gij zulk moogt zoeken en vinden in hem, in wien al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, dan moogt gij u weg getroost en veilig gaan. Om tevens telkens ontdekt, ontgrond en ontbloot te worden, ook door het onderwijs, dat de Heilige Geest door middel van deze oude Heidelbergrond geven wil. Dat lidmaat van Christus en dat zijn zalving deelachtig zijn, dat staat in verband met het belijden. Een kerk die niet belijdt, is geen kerk. De kerk is kenbaar aan haar belijdenis. Dat is geen kleine zaak die u kunt noemen. U denkt misschien, nou ja, wat wil dat zeggen verder? Dat wil dit zeggen, waar God in Christus zich komt openbaren aan zondaren, en waar hij met zijn Heilige Geest en Woord onder de mensen gaat wonen en werken, daar is het van twee in één, of een reuk des doods ten dood of ten leven des levens. wanneer het bevonden is een reuk des levens ten leven, dan kan het niet anders of de openbaring van het werk des geestes in de harten openbaart zich naar buiten door het belijden. Is er een belijdende kerk waarvan iedere zondag getuigenis wordt afgelegd? Niet. Als het goed is door de voorlezer, maar door de gemeente. Want de voorlezer vertolkt daarmee het belijden van de gemeente. En staat daar niet maar voor zichzelf alleen, maar namens de gemeente. Als de stem der gemeente. Voelt ge nu het nauwe verband door het geloven lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleide, dat hier de klemtonen zo zuiver vallen, nog niet zo verwaterd, nog niet zo doorvloeiend. Ik bedoel daar dit mee. Als ons de vraag zou gesteld worden waarom wij een christen zouden zijn, of waarom wij christenen worden genoemd, dan zouden wij beginnen om onze naam te beleiden. En we zouden dat formuleren, ieder op zijn eigen wijze. Maar dat zou daarop neerkomen dat we er wel kennis aan hebben. En dat we er geen vreemdeling van zijn. En dat als we ons niet bedriegen, hebben we toch ook kennis aan de genade en dat werk. Ja, dat zijn allemaal dingen op zichzelf, die zijn niet te veroordelen, zo bedoel ik het niet. Maar ik wil u slechts wijzen op die accentverlegging. Want een bepaalde manier van uitdrukken, een bepaalde manier van spreken, geeft ook haast altijd te kennen een bepaalde manier van geestelijke ligging. En geestelijk klimaat. Zult u toch met me eens zijn? Nou, Heidelberg er wel begonnen met te noemen dat allerheilig geloven lidmaat van Christus en al zo zijn zalving deelachtig. Maar de volle klemtoon valt eigenlijk op het lidmaat van Christus. Zijn zalving deelachtig. De mens komt hierin voor als ten eenenmale begunstigde. Er zit niets van hem bij. Ja, ik bedoel, er kan genoeg van ons bij zitten en doorheen gemengd worden. Maar nu zuiver gesteld bij het geloof en de zalving. Zoals het door de Heere gewerkt en geschonken was in de harten van zondaren. Dat daar hebben wij geen ene rol in kunnen spelen. Want het geloof is een gave God. En de zalving door zijn heilige geest is ook een gave God. Er zit dus niets verdienstelijks in. Vandaar de Heidelbergers zouden zeggen, ja maar vriend, waarom zouden wij over onszelf gaan spreken van dit en dat? Waarom? Er zit toch niets verdienstelijks in. Het gaat om andere dingen, grotere dingen. Door het geloof een lidmaat van Christus. En dan krijgt het christelijk geloof ook inderdaad de inhoud van christelijk geloof. Er is geen geloof meer zonder Christus. En het is ook geen geloof meer in onze christelijkheid. Maar het wordt bepaald door dat ene. Hij zei de Christus, de Zoon van de levende God. Vlees en bloed heeft hij dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel. Op deze belijdenis zal Christus zijn gemeente grondvesten. Dat kun je ook duidelijk vinden in de brieven van Johannes. Telkens komt hij daarop terug. En niet gelukt die niet beleidt dat Jezus is de Christus. Die heeft ook de Vader niet. Is een leugenaar. Maar niet gelukt die beleidt dat Jezus is de Christus, de Heere, die is uit God geboren. En die met de mond beleiden zal dat Jezus de Heer is en met het hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal zalig worden. Want, en dan draait de apostel het om, met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Hier op aarde, in de afbakening of in de grenzen van Gods kerk, waar wordt die door uitgemaakt? Waar worden die door uitgemaakt? Door het beleiden. Wie niet beleidt dat Jezus is de Christus, die is uit God niet. Kijk, als dat niet zo was, dan gaf het niet waar je lid van was, van een of andere vereniging of wat ook. Het zijn allemaal doelstellingen. Alle hebben doelstellingen en vaak ook heel goede doelstellingen. Maar een christen werd christen genoemd niet om zichzelf, maar om zijn behoren en het uitspreken daarvan, het beleiden van zijn naam, zijn persoon, zijn werk, als de enige zaligmaker van de zondaren. En dat kan het een ogenblik in woord, het kan bij de ander meer door de daad tot openbaring komen, maar het zal tot openbaring komen. Het is merkbaar, het komt uit. Je kan soms in heel eigenaardige omstandigheden of plaatsen op aarde ook waar je niemand kent. En dat je in een ogenblik een beleider ontmoet, ik bedoel geen geestloze beleider. Ja, het lijkt me dat in deze tijd de behoefte om zonder geest te beleiden ook niet zo erg groot is. Wat dat betreft is er ook weinig vorm ook meer over. Alles gaat meer naar de ontbinding. Maar goed, het gaat over de beleider. Dat er geestloze beleiders zijn, dat openbaart het woord. Maar dat heb ik niet altijd te beoordelen. Dat kan ik niet beoordelen. Uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Als u Gods naam beleed, in zijn woord en in zijn sacramenten. En je zou dan direct een prater zijn geweest. Maar je had stil je weggegaan in de vrede des Heren. Zonder een grote naam, zomaar goed, dat is niet de zaak. En vandaag of morgen, als je eerder zou sterven als ik, en ik zou het doodsbericht krijgen. Ja, dan zou ik toch niet mogen zeggen, waar zou die nou zijn en hoe is het nou en ja, dit en dat, hij deed wel dit of dat, nou ja. Nee. En waar zou de grond daartoe dan liggen? Voor mij in het waarneembare. Uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Uit de kennisname van het beleiden van die enige naam. En dat het uw hoop, uw enige verwachting, uw enige grond was. Ook voor de vergeving van al uw zonden. Kijk, je kunt het christen zijn. Dat kan zo'n zaak worden dat het meer lijkt op een legpuzzel dan werkelijk op dat daadzakelijke van het woord van God. Als iemand nou zegt, nou ja, ik geloof niet, maar ik wil toch wel belijdenis doen. Dan zou ik zeggen, ik zou het niet doen. Als iemand zou zeggen, ja maar, die daar werkelijk, voor wie dat werkelijk nou een punt is. Die zou zeggen, ja maar, of ik. Dan zou ik zeggen, hoor eens, je hoeft je eigen daar niet te belijden. Die mij beleiden zal voor de mensen, zal ik beleiden voor mijn Vader die in de hemelen is. En die mij verloochenen zal voor de mensen, zal ik ook verloochenen. Het is van tweeën één. En dat God rechter is die het beslist en uiteindelijk harten kent en nieren doorgrondt, ja, dat is de Heer, dat kunnen wij niet. Maar om er als een soort gewoonte van te maken, weet je wel, dat je die in zeer orthodoxe kringen, heb je dat vaak? Dat zal het wel niet zijn, het zal van, nee, er zal er nog wat anders. Ik heb u dat verleden week genoemd, wat er allemaal naar voren komt. Want dat is nog maar een openbaring in het woord en een ontsluiting in het woord. Maar ja, en gerechtvaardigd door het woord, maar dat is nog geen daad zakelijk. Heb je hem nou van de Vader gehad en heb je nou dit en dat zo. De verleden week genoemd, dat is niet naar het woord al deze dingen. Begrijp je, dan wordt, dat is niet, nee. Een christen daarom, nee, ganselijk niet. Door het geloof hebben we gehoord een lidmaat van Christus. Daar is alles mee gezegd. Er zijn zelfs in je lasten. Want die niet gelooft is al reden veroordeeld. En met als doeleinde, kijk en dat bedoel ik nou. Wat is de mens toch in Adam diep gevallen? Hij kan maar niet uit die cirkel van zijn eigen bestaan, kan hij niet uitbreken. Dat kan ook niet, dat kan de Heer alleen maar. De Heer kan ons vrolijk doen zing ik, zal nu ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenstand. De Heer. En de Heer doet het ook. Maar let dan wel wat de Heer doet, opdat ge niet uw eigen werken voor werken des Heeren houdt. En de werken des Heeren voor eigen werken zoudt houden. De Heer heeft alles gebracht om zijn zelfwil. En heeft gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Opdat ik zijn naam belijde. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus die een sterke toren is. Waarmee hij van de Vader genoemd is. De Heer Jezus Christus, de zaligmaker, de koning der koningen, de gezalfde. En alle namen die hij gegeven heeft als uitdrukking van zijn persoon en werk. Zijn naam beleiden, dat duidt op het profetische ambt. Hem kennen. De onwetendheid die verlicht wordt. Zijn naam beleiden. Dat wordt dan ook het ene al eigenlijk. Niet dat wij daar zo mee vervuld zitten. Maar in het werk van de Heilige Geest is dat de drijfveer en de drang. Dat Christus verheerlijkt wordt. Niet alleen in het werken van het geloof. In het schenken van het geloof. Maar ook in het beleiden van zijn naam. Het een grijpt aan het ander. Dat zijn lof op mogen klimmen uit het stof. En dan met recht uit het stof. Niet van zulke gepaste lovers. Niet van zulke gepaste dankers. Niet van zulke gepaste dankers in zichzelf. Maar die tegen en tegen alles in. Altijd weer in alle omstandigheden van het leven. In alle overdenking. In alle weg waarin ze tenslotte kunnen geraken. Ja, in leven en niet sterven. Dat in het hart is ingegrift. Dat het alleen om zijnend wil is, waarom zij ook leven bij het om Jezus wil. Om Jezus wil. Ik kun je zeggen, ja, maar je merkt hier nog zo weinig van. En als ik naar die kijk, ja, dan moet je niet te lang over zeuren. Want wij blijven hier tot aan onze laatste snik van ons leven ellendige zondaren. Maar daarom moet u nog niet zeggen dat God niet werkt en doorwerkt. Juist ook doordat alles heen werkt heeft. En zelf in je lachen. Omdat ze zijn naam beleiden. De naam van de Heer Jezus. Een sterke toren, een toevlucht. Als zijn naam ziet zijn persoon en werk. Zalig maken. Zie je de wisselwerking? Het is als het ware, ja, een beamen. Het grondwoord voor het woord geloof, oudtestamentisch, houdt ook ten nauwste verband met het woordje amen. Het zal waar en zeker zijn. Het geloof is ook een beamen. een hartelijk bekennen dat het al zo is. En in dit geval een belijden van zijn naam. Nou kun je dat onderwerp natuurlijk vreselijk ver uitstrekken. Je kunt gaan spreken over alle terreinen van het leven. Je kunt gaan spreken over het werk en over de verenigingen en over de politiek en over allerlei activiteiten. Bijna beleid. Maar de praktijk wijst het uit dat er doorgaans bitter weinig van terecht komt. Daarom zou ik het liefst niet zo in het algemeen en in die grote verbanden willen zien, als hier of daar een christen die God vreest, als het ware verdwaald is, of daar Gods voorzienig bestel in zulke omstandigheden verkeert, dat hij aan de top van bepaalde organisaties of hoe dan ook zit, laat hij zijn naam belijden door in het verborgene te vragen of de Heere wijsheid wil geven en een goed verstand. Maar om dat karakter van, heel de wereld, weet je wel, en heel het land en heel het volk en heel het dit, ach. Laten we het zover niet zoeken, laten we het toch meer in het persoonlijke vlak zien. In het werk van de Heilige Geest, in zijn naam. En er zijn er ogenblikken genoeg op het werk, waar u ook bent, dan zijn er ogenblikken genoeg. Zonder dat u met een grote bazuin uit zat te kraam of in een zak, een balpennetje op zak met de naam van de Heer Jezus erop en al die dingen meer. Dat is dan helemaal niet nodig, maar dan komt het onherroepelijk uit, want een zondaar is een Christusbelijder, een zondaar die gelooft. Hij beleidt zijn naam. Al gaat hij geen openbare geloofsbelijdenis misschien opzeggen, het komt onherroepelijk uit. Als je maar één ding nooit vergeet. Er is een zodanig beleiden op de wereld, in het godsdienstige leven van onszelf, waardoor de wereld met zo'n walging vervuld wordt van alles wat godsdienst heet, dat ze de mensen wel een ongeluk aan kunnen begaan. En dan die mensen die dat dan geld, die strijken over de borst en die noemen dat smaadheid dragen om Christus wil. Maar ja, dat het zo is, staat er de twijfel. Ik bedoel, dat is deze houding, dat de mens zijn ingebeelde vromigheid als een pop door het leven gaat op zijn werk zonder plooien en zonder rimpeltje bij wijze van spreken. Hij distancieert zich van alles. In verhevenheid gaat hij zijn weg en noem maar op. Hè. Hij praat nog wel, maar dan even niet te lang liefst. En uitsluitend dan maar even over het werk en verder niet. Want kijk, dat roept een walging op. En terecht ook. Het is ook walgelijk. Dat is een walgelijke vertoning. Dan val je op eigenlijk doordat je rooms bent. Omdat het niet waar is in uw leven. Wij worden van niemand onderscheiden en onderscheiden zelf wel alle dingen. U zegt, ja maar wat dan? Wat dan? Ja, ik weet het wel, hoe wij zijn. Maar dit, als je nou ergens werkt langere tijd, dan zullen de mensen toch het weten. Als je dan niet te pas en te onpas, dat je geen rust hebt als er een dag voorbij gegaan is, of je moet die of die bij zijn kraag gegrepen hebben, te zeggen, en dit en dat mee de reizen, nee, zo bedoel ik het niet. Maar als je nou eens even samen bent met je maat op je werk, en er is een kleine gelegenheid, die schept de Heere soms zelf. Dan mag je het wel eens zeggen. Ja joh, maar het gaat toch niet goed. Wat zijn we toch een arme stakker. Zo van God afgevallen. Dan kan het zijn dat er gelijk gespot uitbreekt. Maar het kan ook zijn dat de Heer een ogenblik het beslag van zijn woord legt op de harten. En dat kan de Heer zegenen. Och, en als je dan zo je eigen werk, je eigen omstandigheden en kring, je zijn naam mag beleiden, dan mag je stil zo je weg gaan. Een moeder hoeft niet voor de straat op, je mag rustig thuis blijven. En zijn naam beleiden, dat mag ze daarin doen als ze de kindertjes leert vragen. Als ze opstaan en naar bed gaan. Of dat de Heer ze ook genadig wil zijn en een nieuw hart geven. Dat is ook zijn naam. En als moeder iets zegt dat de Heer Jezus geboren is. En dat zulke boze, onreine kinderen nu zalig kunnen worden. Uit loutere genade, dat is ook zijn naam beleiden. Maar Paulus, die voor de aardse overheden gedaan heeft, mocht daar ook Christus naam beleiden. Dat wil zeggen, hem erkennen te zijn, uw enige hoop, fundament en grond der zaligheid. Het is niet een onbestemd iets, christelijk. Nee, maar het zuiver bepaalde christen te zijn, hem toe te behoren. Te behoren bij zijn erfenis, die haar weggaat wat door deze wereld. Die in zichzelf even dood en ongelukkig is dan alle andere schepselen, maar die door de werking van Gods geest en door zijn woord de oren zijn geopend om iets van het geheim te mogen verstaan. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als het een geboren des Vaders. Vol van genade en waarheid. Zijn naam beleiden. Heeft dat nog te maken met belijdenis doen ook? Jazeker. Jazeker. In de tijd om aan de gemoedsrust van velen tegemoet te komen, is men steeds meer gaan spreken over een belijdenis der waarheid. Waar men het vandaan haalt, kun je niet allemaal begrijpen, want er is maar één waarheid, en dat is de Heer Jezus die zegt, ik ben de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Maar goed, om die tang een klein beetje te ontspannen, want het is een kunst, tang die ze hebben. Het lijkt wel hoor, ze pleiten erg over de verantwoordelijkheid en zo, dat ze toch moeten beseffen dat we in Gods driemaal merk en veldteken dragen enzovoort enzovoort. Daar praten ze allemaal van over, maar ik geloof toch dat het niet helemaal echt is, anders zou men, als het gaat over het beleiden van zijn naam, dan zou men niet zo'n rare uitweg zoeken. Als er dan nog enige onrust is, dan wordt dat eigenlijk op een bepaalde manier een ernstige manier, wel hoor. Ik stel het een beetje luchtig voor, maar dat gaat heel ernstig. Dat is het gevaarlijke ervan. He? Nee, ja, maar... Nee, daar hoef je niet bekeerd voor te wezen. Kijk, nee, kijk eens, je kan er niet veronderstellen dat iedereen bekeerd is. Maar het gaat er maar om dat de Bijbel dat waar is. Wat er in de Bijbel staat. En de leer. Het waar is. Artikelen die voorgelezen worden enzovoort. Dan geloof ik toch wel dat het waar. Ja, niet echt geloven, maar historieel noemt men dat dan. Ja, Thomas. Nou, dan zou ik het maar doen. Want dan kun je in ieder geval je kinderen laten dopen enzovoort. Ja. Maar denk erom. Je hebt dan alleen maar een kerkelijk recht hoor. Al ben je dan beleid dit, maar een kerkelijk recht. Maar het is nog geen goddelijk recht. Er komt nog wat anders voor kijken. Het wordt dan zo op zo'n manier gezet dat ook daarin plaats een beetje onrust betreffende de verloochening van zijn heilig sacrament wordt ook nog eigenlijk weggewerkt. Dat wordt dan gezet op een toon van wij kunnen je wel niet tegenhouden als je niet onder censuur. Je hebt een kerkelijk recht. Maar in de manier van zeggen, daar zit op de achtergrond, wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd. Alleen als je kind niet laat dopen, dan zeggen ze ook wees gewaarschuwd. Dan zijn ze opeens weer precies andersom. Is het je duidelijk dat er eigenlijk in de hele, of tenminste in de hele, maar dat er zo'n wrong zit in alles? Hè? Dat je zegt, ja, er klopt iets niet, hè? Het evangelie en het woord, dat afsnijdende, dat woord dat van tweeën één, voor of tegen, dat is gewoon ontkracht. En nou krijg je een andere ernst ervoor in de plaats. Dat het zal toch wat wezen, dit en dat. Die soort ernst komt ervoor in de plaats. Het zal nog een eeuwig wonder wezen als er nog eens eentje bekeerd zou mogen worden vanavond. Ja, ik gun het je wel, maar goed, het zal toch op God kan het alleen. Dat krijg je ervoor in de plaats, die ernst. Maar ik weet niet of dat je opvalt onder die ernst, kunnen we het best uithouden, al worden we 80 jaar lang. Dat is heel bedroevend. Dat is heel bedroevend. Als je dan zegt, ja, maar man, wat dan? Wat dan? Je kan toch niet zomaar met je eigen uitje? Nee, dat kan zeker niet. Dat kan zeker niet. Maar wat dan? Moeten we dan ruimte scheppen? Want er zijn roots die, als ze niet dus een geëikte uitspraak zouden horen, aangaande persoonlijk God, die zeggen, nou ja, vooruit, doe dat maar niet. Want dat is nog niet echt, hoor. En die kant wil ik ook weer niet heen. Want dan voel ik aan, wie moet er nou opzij? Wie moet er opzij? Wij moeten opzij. Maar niet de naam des Heeren. Dan ben ik eerder genegen om te zeggen, nou vooruit, dan kost het mij een leven. Dan kost het mij een leven. Dan maar dubbel verzoend, maar zijn naam zal beleden worden in de gemeente. Want de gemeente, dat is geen stelletje, nou ja, gezellige mensen die bij elkaar komen. De gemeente, dat zijn de saamgeroepenen. En als je dan zelf meent te kunnen uitmaken dat je daar niet bij hoort, als jongen of als meisje, dan durf je ook heel wat te besteken. Terwijl Gods ontferming al zo groot en veel over u is uitgestrekt. Ja, ik weet het ook niet, maar ik zeg altijd, ja, wanneer zal een mens nou toch eens waarachtig geloven dat hij er overboord druipt? Ik kan wel zeggen, nou ja, ik kan natuurlijk ook gaan zeuren en zeggen, ja, heb je dan nooit eens in je leven, zus? En heb je dan, je hebt toch wel eens een ogenblik in je leven, dat, je hebt toch wel eens dat en dat, en noem maar op. En dan gaat iedereen, die gaat dan zitten zoeken enzovoort, en ja hoor, ja, het is al wel lang geleden, maar toen heb ik toch eens een keer zo, en toen heb ik eens een keer zo, nou, zie je wel, je kunt toch ook niet. Zo op die manier, dat rijdt ook een doolhof waar je dan in terecht komt. Een doolhof. En de kern ontbreekt het vaak nog aan. En dan zeggen andere mensen, die zeggen wel eens, ja, maar als je het nou anders doet dan zul je zien, dan hou je niks over. Ik weet het niet. Ik heb wel eens gehad op sommige gevallen of op plaatsen. En dat er moeilijkheden waren, dat ze zegt, mag ik nou eens alleen onder vier over praten? Niet dat ik dat zo kon praten. Maar dan is niet eromheen praten. En dan persoonlijk voor het aangezicht God. Van ja, jij hebt dan wel een hoop bezwaren, je hebt wel dit en dat. En laat me nou eens even mogen vertellen wat dat betekent. Dat Christus in het evangelie tot ons spreekt. Nou, dan in veel gevallen, dan breekt men, omdat men de hals er niet uit kan trekken uit dat scherpe zwaard. Dan kan het niet. En dan vaak, dan komen de tranen. Dan vaak komt er iets uit dat op een voor ons vaak verborgen wijze de Heilige Geest door middel van het Heilige Evangelie in het hart. Het beginsel van dat leven, dat is het waarachtige geloof in de harte werkt. Maar je moet het goed uit elkaar houden, want je kan natuurlijk het allerheilig geloof zo voor gaan stellen, dat iemand die zou mij wat kunnen vertellen, dat ik zou zeggen, heil u, geliefde vriend, en dat je hetzelfde tegen een ander vertelt, en dat hij zegt, ja, dat is de zaak niet. Dat is de zaak niet. Dat kan natuurlijk ook, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Daar kan ik ook niets aan doen.
Maar daarom ben ik toch van overtuigd dat wat ik u mocht noemen, waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat hij door het geloof een lidmaat van Christus en zijn de zalving gelassene, dat in de praktijk van het leven en naar het woord van God waarachtig is. Dat is waarachtig. Nou, daar zit er tegelijk de beschamende les in mensen. Dat je zegt, ja, wat is een mens toch een brutaal. Hoe durft hij erover te praten? Om zo nonchalant te zeggen, ja, hoor eens, dat doen we. Nee. Ik ben maar onbekeerd. En de andere kant, doe het toch maar. Doe het maar, daar hoef je niet bekeerd voor te wezen. Historisch, historieel. Een blote toestemming van een gekende waarheid. Je wordt er... Nou, dat mensen dat zouden weigeren, jongelui. Dat zou kunnen begrijpen. Te zeggen, dat doe ik nooit. Nooit dacht je dat ik daar belijdenis. Als dat inhoudt, zijn naam belijden ook in het midden der gemeente, dan hoeft het voor mij niet. Dat zou ik niet kunnen denken. En je zegt, het is zo schaamteloos iets. Hetzelfde als dat de Heer Jezus bestaat. En je zegt, ik geloof wel dat u bestaat hoor, maar verder gedacht. We redden zonder u wel. Het is erg. Waar haalt de mens al dergelijke dingen toch vandaan? Hè? Waar haalt iets vandaan? Dat zijn allemaal die verschuivingen die ik u wel eens meer noem. Dat je zegt, oh, altijd maar, en dat zit ons in het bloed ingegoten, de mens in het middelpunt. Altijd weer die mens in het middelpunt. Er zei iemand tegen me, ja... Het was avondmaal en hij zegt, ik had dat en dat gedacht. Had ik zo een overdenking uit gehad. En ik dacht, ik ga als de dominee zondag dat vers opgeeft en daar wat van zegt. En laat dat nou precies kloppen. Ja, ik zou haast zeggen toevallig, maar goed. En toen was hij betrokken met vrijmoedigheid. Het was ook een vriend hoor, daar gaat hij over. Met vrijmoedigheid aangegaan. Maar dan hadden we niet lang daarna een gesprek. Zeg, als je dat nou niet gehad hebt, wat dan? Ja. Wat dan? Ik zeg de Heer nou met Gideon niet kwalijk dat hij een teken begeert. Ik zeg maar, dat kan toch nooit je grond zijn? Misschien nog een grond zoals Gideon om de Midianieten te verslaan, maar om aan het avondmaal te gaan. Het is toch zeker een andere grond. Die ligt toch alleen in de Heer Jezus Christus en zijn verdiensten. Ja. Zeg, joh, en dat ging nou niet, want een mens zit ongemerkt zijn eigen naam weer te beleiden. En dat is een ellendige streek van Adam. Maar ik moet het verhaal nu toch afmaken. Maar ik zeg, joh, ik weet nog goed dat ik zijn naam mocht beleiden. En achter iedere antwoord zei ik stilletjes, genade, genade, genade. Zo overtuigd was ik dat ik van de een op de andere ogenblik een verloochenaar was van die enige naam die onder de hemel gegeven is. Als ik ja gezegd had, dan zei ik genade, stilletjes erachteraan. Genade alleen. Maar toen het dan avondmaal was, dan was er geen sacramentisme in die zin van je moet op grond dit en dit, dat niet direct. Maar ja, het zat ons toch niet zo best. Zijn naam beleden. En ja, duizenden die het dan vanzelfsprekend vinden om een maand later zijn naam te verloochenen. En toen, ik weet wel dat ik verschrikkelijk benauwd was. Maar de mensen allemaal niet van binnen, de duvel en alles een aanhang. Maar mijn hart ging tekeer en ja, als je het toch doet... Dan krijg je een hartverlamming van de zenuwen. Er zal nog openlijk uitkomen dit en dat en zus en zo. Nou ja. Tenslotte toen zeg ik dan maar dood. Als ik er niet levend kom is het ook goed. Ik heb liever dat de Heere me dood dan dat de duivel zijn handen in me wrijft om te miskennen dat zijn naam alleen waarachtig is. De enige hoop en verwachting van de kerk. En zie je nog mee? Zie je, geliefde. Ik wil er alleen dit mee zeggen. Het is zo gezond, zo naar het woord en ook naar het onderwijs van de Heidelberger, dat de mens is van zijn eigen fundament afgedrongen wordt om eens meer te mogen letten op zijn fundamenten. Zijn grondslagen zijn onwrikbare vastigheden die God gelegd heeft om bergen hem gelijk. Maar als nou een kind of een jongen of een meisje helemaal niet wandelt, wat dan? Dat kan het niet als ze niet wandelen naar zijn woord. En ik bedoel het niet mee een bepaalde vorm, maar ik bedoel, als het werkelijk zo is dat men het woord God veracht en bespot, maar dan komt dat toch vanzelf wel openbaar voor die tijd meestal. Dan komt het wel openbaar en dan heeft er eigenlijk al een scheiding plaatsgevonden. Maar dat is nog niet zo gauw hoor. Moet je niet te gauw denken van dat is afgelopen, want de wortelen en de haken, de weerhaken van het woord God zijn sterk. En die haken in het hart. En dan kan men zo uitwendig wel net doen alsof men overal af is en onbezorgd is. En zegt, nou mij zegt het niet zoveel, maar dat is de grote vraag. Grote vraag. Nu, hij is door het geloof Christus ingeplant en zijn zalving deelachtig, opdat hij niet zichzelf, maar opdat hij zijn naam beleidde. De volkeren zullen u beleiden, o God, u prijzen al te zaam. De naties zullen zich verblijden en juichen in uw naam. Zijn naam. Daar komt nu ook tegelijk, en dat wil ik er ook nog van zeggen, onze diepe armoede in openbaar. Ook het verdriet, wat ons voortdurend bij alle blijdschap ook vergezelt. Het verdriet, droevig zijnde, toch altijd blij. Maar dat is ook bij dat verdriet. Dat daarin nu juist het werk des geestes ontdekkend en ontblotend is, dat hij zegt, ach, zijn naam verloochenen. Profeet te zijn thuis waar de Heer me gesteld heeft voor mijn vrouw en mijn kinderen. Ach. Meestal een dichte mond misschien. Kijk, nu gaat de Heilige Geest ontdekken. Opdat wij tenslotte niet als geslaagde profeten, maar als geslagen profeten, zelfs in die duisternis waarom bij ons de ogen zijn uitgestoken, zoals bij Simson, maar dan geestelijk nog als profeet zouden werkzaam zijn. Heere, alleenlijk ditmaal. Dat ik mij wreken voor een van mijn ogen. En toen had Simson echt wel al lang doorgekregen daar, dat zijn ogen niet deugden. Maar dat was een zaak tussen de Heer en tussen Simson. Maar de vijanden hadden, toen ze zijn ogen eruit staken, hadden ze in hun inbeelding de God van Israël in het gezicht. Stoken en hem bespuwd. En toen zweeg die profeet, die gezalfde. Eigen schop, zo is in ons leven ook vaak. Wat een blindheid. En als de Heer eraan ontdekt, je zegt toch, waar die moest spreken, had hij zijn tanden op elkaar. En waar die beter zijn mond had kunnen houden, gaat hij maar praten. Te pas of te onpas. Terwijl het woord zegt, laat uw woorden weinig zijn, God is in de hemel, gij zijt op de aarde. Bedenk dat ge mens zijt, dat er maar één woord is dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. En toch profeet. Dat kan niet uitgewist worden, want hij heeft mensen gemaakt tot koningen en priesteren, maar ook tot profeten, goden. Zij zullen kennen, ja vervolgen ze kennen, de Heer. Maar er worden verslagen, profeten. En als je dan net tot de conclusie gekomen bent in je blindheid daar in de gevangenis, ik neem alleen een geestelijke strek. Dat je zegt, jongen, alles eigen schuld, ik zou een Nazireër zijn. Een prediker, een levend getuigenis van de God Israël. En nu zit ik hier, blind, in een molen te malen. En in de verte klinkt het gejoel van de mensen. Ze zijn sterker, daarvan is sterker dan de God van Israël. Het is wat geweest en toch kreeg Simson toen zo'n gezicht dat hij nog nooit gezien heeft, zo helder. Want dan voelt hij opeens waar het om gaat. En waar gaat het om? Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loven hem, vroeg hij straks. Daar loopt het over. Het loopt niet over Delila. Het loopt niet over als een sterke, van God begeesterde kerel de deur uit de poort te sjouwen. Dat is einddoel. Zijn naam moet eeuwig eer ontstaan. Het loopt er niet over, al is het niet buiten Gods raad, om tot, ik weet niet hoeveel keren toe, het geheim te verraden en dan tenslotte je eigen uit te rekken en ze neer te slaan en dag vervolgen, die vorsten. Zijn naam beleid. Nou jij, in het leven van Simson zie je hoe de duivel, de wereld en het vlees alles op alles, maar dan ook alles op alles gezet hebben om dat uit te rukken. En toch kon het niet. Want hij bleef des Heeren. Maar zo naar de mens gesproken zou je zeggen, jongen, dat gaat langs dwars door de afgrond heen. Als hij daar dan zit, van het licht beroofd en zijn mond is ook gesloten. Want hij zit daar niet om zijn goede gedrag. En dat het zo'n waardige ambtsdrager en profeet was. Maar dan die geest der profetie, Simson. Toch, hij is een kind van de levende God. Profeet, priester en koninklijk ambt zullen toch openbaar komen. En als hij dan in die duisternis verkeert, dan bidt hij. En op die dag bidt hij ook dat hij daar als een schouwspel moet staan. Als een triomfteken van de belijdenis van de Filistijnen. Dagon is God. Dagon is God. Om de Heere, help mij. Sterk mij. Alleenlijk ditmaal. Dat er een getuigenis vanuit gaat. Dat uw naam beleden worden. Ik ben punt 2. Dat kun je dan wel goed merken. Denkt hij geen eens aan hoe het met hem af zal lopen. Of dat hij het leven eraf zal brengen of niet. Dat is niet. Heere, ditmaal. Daar wordt de profetische geest vaardig over. Simson. Want de duivel en de Filistijnen, ze zullen het toch nooit winnen. Maar daar staat een profeet. Toch een profeet. Al hebben ze achter zijn rug geniffeld en gezegd, die stommeling, hij legt zijn hoofd in het schoot van een vrouw en dan en die weet het wel te bereiken te doen, om het geheim te verraden. Terwijl ze dat doen, vergissen ze zich nog. Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd, zegt dit, uw muren zijn steeds, hoor mij, ook als ze daar blind in de gevangenis zitten. En het gebeurt ook. De Heere laat het, geeft het. Geeft de kracht dat hij zijn naam mogen beleiden. Want als hij dan aan de Heere gaat vragen, Heer, alleen ditmaal, dan is dat een profetische getuigenis van de hoogste orde. Waarin Simson als ware zingt op de enige gerechtigheid van de Heere Jezus. En om zijnentwil mag het en kan het. Maar ik heb het niet verdiend om Jezus te zijn. dat hij iets van zijn naam beleidde.
Ieder op zijn eigen wijs.
Ja, of als je een mannetje van de straat hebt. En die er nooit in opgebracht is en die door het heilige evangelie opgevist wordt. Die heeft er zo misschien wel andere woorden voor. En iemand uit de oerwouden, die heeft er ook weer andere woorden voor. Maar dat is niet zo erg. Maar waar het op aankomt. Christus alleen. Daar zijn ze aan kenbaar. Dat is de troost voor de kerk en voor alle zondaars die in hem geloven. Als ze dat mogen bemerken. Uit de belijdenis of uit het gesprek of wat dan ook. Daar hoef je niet zo lang voor te praten. Christus alleen. Broeder, Christus alleen. Hij alleen is onze enige hoop en verwachting. En dat uit het eeuwig welbehagen van God. Goed, nou ja, dan is het er niet zo erg als je op je sterfbed ligt en je kan geen preek meer houden. Je kan haal niet. Want dan is dat zichtbare in u is nog een getuigenis van zijn naam belijden. Want terwijl onze naam dan vergaat eigenlijk, wat van ons is, ons werk en ons persoon, komt klaarblijkelijk uit dat de Vader een welbehaag heeft gehad in zijn lieve Zoon. En hem uit de doden heeft opgewekt, ons ten goede. Zijn naam beleiden. Schuld, ja. Als we steeds opmerkend waren geweest, maar dat zijn we niet. En desniettegenstaan. Ja, ik heb het ook vaak gehad. Je moet niet denken, nou die man die preekt iedere week en nou ja, dat is heel anders. Nee. Ik bedoel nog niet de gewone orde in het huisgezin, maar dat je op een gegeven moment nou eens realiseert, wat praat je nou eigenlijk? Met de kinderen. Ja, zo wil ik even zo'n opmerking, maar... Nou ja, maar dat is dan ook niet bepaald nog. Want dan moet je zo opletten, terwijl je zelf als een schuldige, akelige profeet, die profeet af is door je huis heen loopt of je huis verlaat, geven de kinderen getuigenis ervan dat het toch waar is. Vader is een profeet. Ik bedoel geen dominee hoor, profeet. Omdat ze het toch weten. Vader, vader gelooft alleen in die gerechtigheid die redt van de dood. Weten ze toch. En moeder ook, kunnen ze ook weten. Mijn vader was helemaal geen prater, tenminste niet in dat vlak zou ik maar zeggen. Van en hoe is het nou en de, heb je nou al een nieuw hart en ben je al bekeerd en noem maar op. Die zin niet, daar kan ik me weinig of niks van heugen. Maar toch weet ik wel, je was tot, en het gold voor je moeder ook, je was overtuigd tot in het diep van je hart. Dat de christenen waren, al gebruikt hij dat woord toen er niet voor, vader en moeder die horen de Heere toe. Want daar spreekt toch door alles heen het beleiden van die enige naam. En als hij nou aangevochten wordt door Jeruzalem van beneden, want dat is ook geen kleine zaak hoor. Dan zou ik zeggen, zet vrolijk en vrij de vlag van zijn genade en zijn naam overeind. Laat je niet intimideren. Nee. Ik ben er wel eens verwoest onder geweest, maar ook dat raak je enigszins gewend dat het je zo weinig meer zegt. En dat aan de buitenkant nog niet uit hoeft te komen soms. Maar nee, laat je er niet al te veel aan gelegen leggen. Want ook het geslacht van Hagar, dat wil zeggen de dienstbaar, die is er altijd op uit om de naam van de Heer Jezus Christus niet te belijden en te verdonkeren. Die mag niet aan de orde komen. Dan heb ik een grote hekel aan. Dan worden er 1000 ponden gewicht, worden er al zwaar en lood worden erop gelegd. Want dat mag niet. Nou, dan moet je altijd maar bedenken, de mens is hooi en gras. draagt de adem in zijn neusgaten. Hij, met één vingerwijzing van de Heere, ligt hij ook in stof. Net als ik. Net als ik. Dat is een mens. De mens, die zulk een groot woord spreekt. Dus zijn naam beleiden. Als je merkt, dat gebeurt soms, als je er tenminste nog komt op gezelschappen en in huizen of waar dan ook. En je zit bij je eigen zo doodongelukkig dat je voor jezelf denkt, wat is dat nou toch allemaal? Wat is dat nou toch? De een zit al over te gooien met zijn pet, de een kijkt nog onwaardiger dan de ander en dat gaat zomaar door. Oh. Nou, de beste raad is, kom daar niet. Als je dat toch moet weten, laat je dan niet bespotten door evangeliebespotters. En zeg alleen één ding weet ik. Eén ding. Dat Jezus Christus op de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dus, en dat is heel wat. Als jullie daar wat over te vertellen hebben met elkaar, of dat je ook als zondaar zalig gemaakt bent, dat de Heer bemoeien gaat aan je gang. Maar ja, daar komt niks van. Nee, om zulk een te leren die alles veracht, dat komt dan naar voren. Die geen leven meer heeft in zijn bekering, in zijn godsdienst en noem alles maar op. Maar die alleen nog blij is als hij die enige naam mag horen die onder de hemel gegeven is. Waardoor hij zalig wordt. Dat kan ook inderdaad zo zijn. Laat je niet vangen in een lege des heilsachtige sfeer van, oh ik had dit, oh ik had dat. Beken voor de Heere God. Wij zijn dwaas. Maar u richt mijn wankelende gangen en richt u de oog op dat. Voor uw gerechtigheid. Dus je moet niet zo alleen denken, die dominee, dat is eigenlijk de profeet, want dat is niet waar. Jullie zijn profeten. Je moet niet alles afzuigen. Je kan wel zeggen, zoals in de kerk vaak, oh dat is een ouderling, dat is een diaken, dat is de dominee. Met andere woorden, nou ja, die zoeken het maar uit en die gaan, nee. Het ambt aller gelovigen, dat is om profeet te zijn. Dus je hoeft niet te gaan lauwelen als je denkt, het gaat daar of daar niet zo erg goed om dat door te vertellen. Maar dan ga je er naartoe en dan zeg je, joh, mag ik jou spreken onder vier ogen of met je vrouw samen? Hoe zit dat eigenlijk? Heb ik dat nou goed of? Kijk, dan ga je praten met elkaar. Dan ga je niet gelijk een hele stofwolk in de lucht gooien. Daar heb je niks aan. Dan ga je eens even praten. En de Heere wil het zegenen vaak. En dat is een goed werk. Daar spreek je Kobus van. Dat de blijdschap is over de hemel. En dat je een ziel gered hebt van het verderf. En van de ondergang. Kijk, dus je moet nooit te eenzijdig daar in de zaak belichten. En ze denken, nou ja, een kerkganger of een gemeente of een christen. Dat is eigenlijk is iemand die zit in de kerk en daar is mee afgelopen. Nee. Helemaal niet. Je hoeft niet per se bij wijze van spreken op de preekstoel te staan om een prediker of predikster te zijn van de gerechtigheid van Christus en van het geloof in zijn naam. Er zijn geen rangen en standen in die zin meer als bij de Roomse kerk hoor. Die zijn er niet meer. Zij zijn alle kinderen, zegt de apostel. Kinderen God, door het geloof in Jezus Christus. En mezelf voor een levend dankoffer hem offeren. Ja, dat zie je de Simpson ook levend in vervulling gaan. Op een levend dankoffer. Het komt er nou niet meer zo op aan. Als zijn naam verheerlijken. Dat zie je bij Paulus ook. Die zichzelf erin verblijft dat hij als een dank- of plengoffer geofferd wordt. Dan moet je wel verstaan, het gaat hier over een dankoffer. Het gaat hier over een erkenningsoffer. De erkentenis van het hart. Heeft niets te maken met een soort offer voor de zonde. Het is geen offer van verzoening. Het is geen zondoffer. Het is geen schuldoffer in die zin. Het is geen brandoffer. Alleen.
Maar het is eigenlijk, ja, wel brandoffer natuurlijk, maar in de vorm van een dankoffer, een erkentenis. En mijzelf tot een levend dankoffer, hem offer. Dus het verdienstelijk is eruit weg. Het is alleen nog, Heere, neem u alstublieft de zit van mijn hart, van alles. Is dat niet te groot? Het is zo groot dat ik durf het niet op mezelf toe te passen. Dat durf ik niet. Ik durf niet te zeggen dat ik het verkregen heb bedoeld. Maar toch is het dat wel. Beide heren, neem u alles. Dat is toch het leven dank op. Laat het leven zo gericht zijn. Dat het u toekomt, naar u toe ademt als het ware.